Goedemiddag, broeders, zusters, vrienden, vriendinnen. Heerlijk om hier weer te zijn. Nico, had ik maar mee je meegereden, jongen. Nico heb gebeld. Ik wil het jong wel brengen, maar ik lag op bed. Oh, maar ik ben er, hoor. Maar weet je wat het is? Ik wil vanmiddag zo graag spreken over onze genadige God. Maar die TomTom, die heeft geen genade. Ik had een veld aan het eind, maar het moest weg zijn. Ja, mijn schuld. Maar er waren aardige mensen, die hebben me teruggebracht. En toen dacht ik, nou kom ik in de kazerne, wat gaan we nou beleven? Maar ik ben er. En weer of geen weer?
Nee.
Zo is het. Heerlijk om deze middag met elkaar te vieren, dat zingen. Wat doet het goed, hè? En dan die tweede stem erbij, prachtig. Nou, wat ik op mijn hart had, is eigenlijk helemaal niet zo diep theologisch en misschien ook niet zo nieuw, maar het is wel belangrijk. Toen ik in Israël tot geloof kwam, toen is er een groot wonder gebeurd in mijn hart. Ik ben van binnenuit bevrijd, vergeven, een nieuwe schepping. Maar de grootste schat die ik ontdekte in Israël is hoe belangrijk het is om te leven met een juist godsbeeld. Ik zal nooit vergeten, een van mijn eerste Bijbelstudies in de woestijn, toen zat ik met 6 moslims. En toen sprak ik over de vader met zijn 2 zonen. Maar ja, het heeft natuurlijk een open einde. Toen zei ik zo tegen die moslims, hoe is dat verhaal verder gegaan? En toen zei een van die moslims, ja, dat is heel eenvoudig. Die oudste zoon hebben een stuk hout genomen en zijn vader en zijn jongste broer doodgeslagen. Ik denk, nou, dat is nogal heftig. Ja, hij zegt, ja, want die jongste zoon die heeft de familieeer beschadigd en vader heeft er niks aan gedaan en zo doen we dat. Ik zeg, oh. En dan ga je indenken hoe belangrijk het is als je een juist godsbeeld hebt. Want als je een verkeerd godsbeeld hebt, dan is ook je denken en je doen verkeerd. Maar als je een juist godsbeeld hebt, dan is je denken en je doen juist. En dat is zo belangrijk. Dat is de grootste schat. En het ergste wat een mens kan overkomen is te leven met een verkeerd godsbeeld. Dat is nog erger als geen godsbeeld. En daar hebben we iedere keer weer mee te maken. En daarom ook zoveel oorlogen en over zoveel haat en al die dingen. En daarom dacht ik vanmiddag wel een siesta meeting. Laten we eens een stukje lezen uit de Bijbel. En we gaan naar Lucas hoofdstuk 15. En u zal wel zeggen, oh ja, maar dat ken ik al, ja. Maar toch wil ik vanmiddag een iets unieks eraan brengen. Want omdat Lucas 15 wordt zo vaak onderverdeeld met de gelijkenis van de verloren zoon. Ja, maar dat klopt eigenlijk niet, hoor. Want het is de gelijkenis van de gevonden zoon, toch? Hij is toch goed terechtgekomen. Maar het gaat ook weer niet over die 2 zonen. Het gaat eerlijk gezegd over de genade van de vader.
Amen.
Daar ligt de nadruk. En het is zo belangrijk als we de Bijbel lezen dat we de nadruk kijken. En de tweede is, wat ook zo belangrijk is, we dienen een drie-ene God. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. God de Vader is een persoon, God de Zoon is een persoon, God de Heilige Geest is ook een persoon. En als we dat nu vanmiddag belichten, dan weet ik dat je met een vreugdevol hart verder leeft. Want wie de Zoon gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En de Vader en de Zoon zijn één. En de Heer Jezus heeft ons het beeld van de Vader gegeven. Zoals Jozef het beeld van Farao gaf. En daar ben ik zo dankbaar voor. Wel, het begon met kritiek. Laten we het lezen. Al de tollenaars, Lucas 15, en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei. Het is heel belangrijk, moet even Joods denken, dat eten met elkaar. Dat deden die fariseërs niet met de tollenaars en de zondaars. Ik heb het meer verteld, maar Het was voor mij een prachtig moment toen ik die kolonel ontmoette in de woestijn. Hij gaf mij een lift en toen vroeg ik aan hem, wil jij een kopje thee? Je zou zeggen, nou en, dat is toch normaal? Nee, als hij nee gezegd had, dan wist ik, hij is religieus. Want de religieuze joden, die komen bij die blonde Hollander niet in de tent, die drinken niet uit dezelfde beker. Maar hij zei, ja, lekker kopje thee. Toen wist ik al direct, deze man is niet religieus. Hij zei, ik kom voor 5 minuten. Maar ja, hij bleef voor 3 weken. Het leek wel een Duitser. Die kwamen er ook 5 jaar. Maar goed, aan het eind van het verhaal riep hij uit. Het kostbare bloed van Yeshua heeft mij gereinigd van al mijn zonden. En de Heer heeft hem een verpleegster gegeven die ook gelooft in de Heer Jezus. Ze hebben 7 kinderen gekregen. En 2 van de 16 van Joop van Ooyen, die hebben 2 van die lieve meisjes uitgenomen. Die zijn ermee getrouwd. Die boerderij Jezus redt dus. 1 zaadje begon met een kopje thee. Eindigt dat 2 van de Van Ooyens getrouwd zijn met 2 dochters van die kolonel. Vind ik wel leuk om te vertellen. Maar goed, het begon met kritiek, want de Heer Jezus at met die mensen. En toen begon de Heer Jezus niet boos te worden, ook niet beledigd te worden. Dat is wel belangrijk als je kritiek krijgt, dat hij niet beledigd wordt, niet boos wordt, maar mensen begrijpen het niet. Maar wat hij wel gaat doen, hij gaat vertellen. En hij gaat vertellen over een herder. En wat ik zo heerlijk vind als de Heer Jezus spreekt, hij is echt een schilder met zijn mond. En hij kan ook de aandacht krijgen van de mens. En hij sprak met autoriteit. Maar goed, als hij spreekt over een herder. U weet het, Jozef, Mozes, David waren allemaal herders. Ja, het was een herdersvolk. Dus dan had hij gelijk de jongens en hij had de mannen hun aandacht. Laten we het lezen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, dan meer dan 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Allereerst spreekt de Heer Jezus over de herder. De zoekende herder. Iedereen begreep dat. Als je 100 schapen hebt en er is 1 schaapje weg, als je dat niet vond, moest je dat schaapje betalen. En dan, ja, dan was je maandloon weg. Maar dat niet alleen, je kreeg ook een slechte reputatie als herder. Dus iedereen begreep van die jongens en die mannen, en voor die religieuze leiders was het natuurlijk nieuw, dat er is een herder die zoekt. En de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben de goede herder. En dat is zo belangrijk, want we zien hier 2 plaatjes. En een zoekende herder. En een zoekende vrouw. En een wachtende vader. Aan de ene kant wachten, op de uitkijk staande. Aan de andere kant zoeken. Maar die 2 zijn vrienden van elkaar. En dat is heel belangrijk. En wat weten we nu? We weten verloren, gevonden, vreugde, feesten. En dat is belangrijk. Het is zo belangrijk dat wij weten dat wij zonder de goede herder verloren zijn. Dat vertelt mij dat ik belangrijk ben. Het vertelt mij ook dat ik als een verloren mens niet op de juiste plaats ben. Ik ben buiten de kudde. En het vertelt mij ook dat iets wat verloren is, gevonden kan worden. En wat een vreugde, hè. Dan moet ik jullie eerlijk vertellen. Als ik mijn kammetje kwijt ben, dan heb ik niet veel verloren. Maar bij mijn paspoort, dat is een ander verhaal. Oh, je sleutels, dat is ook zo eentje. Wat ben je blij dat je ze dan weer hebt, hè. Vooral als je de juiste hebt. Nou, en kan je het je inbeelden? Hij had de jongens en de mannen aandacht. En dan gaat hij verder. Want we hebben de Zoon, de goede herder, de Heer Jezus. Maar we hebben ook de Heilige Geest. En het beeld van de Heilige Geest in deze gelijkenis, dat is een vrouw. Nou, wat leer ik hiervan voor mezelf, voor persoonlijk? Een vrouw is geschapen om te ontvangen. En dat is ook heel belangrijk als gelovigen. Ontvangen wij de Heilige Geest? Ontvangen wij geestelijke gaven? Ontvangen wij vergeving? Wij zitten in die ontvangende deel. Hij is de gever en de vergever. En daarom is dat danken van ons ook zo belangrijk. Het is een vrouw, we lezen het. Vers 8. Of welke vrouw die 10 penningen heeft en 1 penning verliest, steekt niet een lamp aan, veegt het huis, zoekt zorgvuldig, zodat zij die vindt. Als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt, wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Zo zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen van God over 1 zondaar die zich bekeert. De engelen van God worden erbij betrokken. Voor het Joodse volk, luister maar naar de toespraak van Stefanus, was de wet gegeven door de engelen. Engelen waren heel belangrijk in de Joodse traditie. Iedere Jood, zeiden ze, heeft zijn eigen engel. En hier is niet alleen dat er blijdschap is in de hemel, maar er is ook blijdschap bij de engelen. En die weten welk een grote verlossing. Nou, wil ik toch even over de meisjes en de vrouwen praten. Want in het Midden-Oosten, en dat is nog zo in dat Maasai-gebied, als een meisje ging trouwen, dan kreeg ze een hoofdband. En op die hoofdband waren 10 muntjes. En als je dan een hele dure had, dan stond het symbool van het muntje van de man op dat muntje. Dus je ziet het al voor je, zo'n hoofdband met die 10 muntjes. Ja, en als je er dan 1 kwijt bent, dan valt het op. Net als dat je voortand kwijt bent. Weet je wel. En ja, er kon niemand omheen. Zij is een muntje kwijt. Het beeld is niet volmaakt. En wat ik nou zo mooi vind. Vannacht werd Linda wakker. Ja, dat gebeurt als je ouder wordt. Je haalt het niet door de hele nacht. En toen had ze een lied. Weet je wat ze zong? Maak mij een beeld van u. Nou, dat hebben we maar samen gezongen. We hebben er maar even tijd voor genomen. En toen hebben we ons weer omgedraaid en zijn we verder gegaan. Maar zo gaat dat s'nachts. Je wordt wel eens wakker. En zodoende zing je dan met elkaar een lied. Ze had het op haar hart. Maak mij een beeld van u. En waarom vertel ik dat? Dat beeld, dat is niet volmaakt. Er mist een muntje. Maar wij zijn wel geschapen naar zijn beeld. Maar ja, er is iets verkeerd gegaan. We zijn nog wel beelddragers van God, maar er is toch een muntje kwijt. En het werk van de Heilige Geest met die vrouw, met die bezem en die lamp, die blijft aan het zoeken, totdat ze dat 10e muntje gevonden heeft, zodat dat muntje weer op zijn plaats komt, zodat die hoofdband weer compleet is. En dit is een proces van de Heilige Geest. De Heilige Geest in ons is een goed werk begonnen om ons te veranderen naar zijn beeld. Ik ben in mijn positie al reeds volmaakt, maar ik leef ook in een proces van heiliging. En daar is de Heer Jezus nog niet klaar mee bij mij. Maar er komt een dag dat ik hem zal zien zoals hij is en dat ik ook zal zijn zoals hij is. Dat voel ik niet, maar dat geloof ik omdat de Bijbel het zegt. Hij die in u een goed werk begonnen is. Hij is de Alpha en de Omega. Hij zal dat goede werk wat hij begonnen is eindigen. Wij gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid. Niet dat ik het al reeds heb, zegt Paulus, maar ik jaag ernaar. En neem die belofte mee. Die vrouw met die bezem en die lamp, die blijft zoeken totdat het beeld weer volmaakt is. En dat is een belofte. Het is geen gevoel, maar de Heere God is dat goede werk in ons begonnen. En de Heere God is met ons allemaal bezig om ons te veranderen naar zijn beeld. Mooi, hè? En nu komen we bij die twee zonen. Geen schaap, geen munt, maar twee mensen. Mensen met hun eigen keuze. Onderweg luisterde ik naar een prediker, en dat is zo heerlijk onderweg. En die had het over Kaïn en Abel. Twee broers. Uit één nest, er was nog maar één nestje. En de ene die kiest deze kant, en de andere die kiest die kant. Heel verkeerde wegen, maar vrije keuze. Vrije keuze. Dat is belangrijk. De Heere heeft de mens, niet schaap, niet munt, een vrije keuze gegeven om links of rechts te gaan. Om juist te leven of onjuist te leven. Om juist te offeren of onjuist te offeren. Om juist te reageren of onjuist te reageren. En hier zien we die twee zoons. Maar de nadruk, lieve broeders en zusters, neemt dat mee, ligt niet bij die zonen. De nadruk ligt bij de vader. En dan ga je het heel anders lezen. Want dan zie je genade. Want weet je wat nou zo vervelend is? Wat ik u eerlijk moet vertellen. Beide zonen wonen in mijn hart. Soms ben ik de jongste zoon en soms ben ik de oudste zoon. Maar ik kom ze allebei af en toe tegen. We gaan het lezen. En hij zei, vers 11, een zeker mens, dat is een vader, had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, geef mij het deel van de goederen die mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Nou moet je goed onthouden, we zijn niet in Nederland, maar we zijn in het Midden-Oosten. Dit is ongehoord dat een zoon zegt tegen zijn gezonde vader, ik wil mijn erfdeel. Ik wil mijn erfdeel, dat is ongehoord. Toen ik het vroeg aan die jongens uit Israël, heb jij dat ooit gehoord, dat iemand dat gedaan heeft? Nog nooit, dat hadden ze nog nooit gehoord. Dus hij houdt de aandacht, hij houdt de aandacht. Want die vader, die geeft hem geen kastijding, die stuurt hem niet naar bed zonder eten. Nee, hij geeft wat hij vraagt. En hij laat hem gaan. Maar het is zo belangrijk dat je natuurlijk wel weet, als je hiervoor kiest, dat je kiest voor het verkeerde. Want het nam alles van die jongste zoon en niets werd hem teruggegeven. En dat gaan we nu lezen. Want het is heel treffend, het is heel bekend. Maar even die gang van die jongste zoon, want dat was natuurlijk ingefluisterd door de duivel om deze weg te gaan. Zijn eigen weg. En zijn vader te zeggen, geef mij. En daar ging die hoor. Niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land. Nou, een ver land, dat is niet ver weg is dan. Dat is één stap in ongehoorzaamheid. Dat is het verre land. Als je eerste liefde verloren hebt, dan ben je heel diep gevallen, zegt Openbaring. Dat is het verre land. Goed, hij gaat naar dat verre land, verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij alles erdoor gebracht had, kwam er een zware hongersnood. Dat vindt hij in het verre land. Hij heeft mooi weer, vrienden, voor een moment. Maar dan opeens kan hij geen geld meer rondsmijten. Kan hij geen weet je wel, met de bel, weet je wel, in de kroeg. Jongens, rondje voor mij. Opeens is het voorbij. Hij kan niet meer smijten met het geld, dat is op. En dat gebeurt en dat gaat heel snel. En dan is er ook nog in dat land een zware hongersnood. 13 keer staat er in de Bijbel over een hongersnood. Nou, in dat verre land, waar een zware hongersnood is, waar die jonge platzak geraakt is, gaat hij op zoek naar een baantje. En kijk eens waar hij terechtkomt. Hij begon gebrek te lijden. Dat is de eerste. Hij ging heen, voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. Nou, dieper kun je niet vallen. Onthoud het. Het publiek 100% Joods. En als een Jood terechtkomt bij de onreine varken, gaat er een rilling door de rijen heen. Want wat krijgt hij? Niets. Wat is er? Hongersnood. Waar zijn de vrienden? Weg. Hij zit daar tussen de varkens en hij krijgt nog niet eens te eten. Zo diep gevallen. En dan staat er, nadat hij tot zichzelf gekomen was. Ik geloof, lieve broeders en zusters, er is bij ons allen een moment geweest, want Job zegt, de Heer spreekt 1 à 2 keer, er is niemand met een excuus, dat je tot jezelf komt. Ik kan me dat moment nog herinneren. In mijn jeugd werd ik geleefd. Groot gezin, boerderij, emigreren, terugkomen, kostwinnaar. Je werd geleefd. En dan opeens kom je in Israël, oorlog, druk. En dan opeens, boem, is er niemand meer. Zit je in je eigen gemaakte hutje in de woestijn. Niemand vraagt naar je, niemand kent je. En dat is zo'n moment, dan kom je tot jezelf en dan vraag jij je af, waarom ben ik hier? Wat is het doel van mijn leven? Net een oorlog gezien. Wat gebeurt er met mij als ik sterf? En ik had geen zekerheid. Ik hoopte het, maar ik had geen diepe zekerheid. En toen kwam dat Bijbeltje vanuit die rugzak vallen. En toen ben ik door het lezen van het woord van God bij de Zoon van God terechtgekomen. En hij kwam tot zichzelf. En weet je, het eerste wat hij nu ontdekt, dat is de vriendelijkheid van de Vader. Kijk maar, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. In Romeinen 2 vers 4, daar staat iets heel moois. Het is de vriendelijkheid van God die ons tot bekering brengt. Weet je, wanneer ik pas zicht kreeg op mijn zonde, niet voor mijn bekering, maar het was pas na mijn bekering, toen de Heilige Geest daar licht op wierp. Daarvoor wist ik het niet. Ik keek naar andere mensen, die waren een beetje broeder of een beetje beter, maar ik had daar geen zicht op. Maar die vriendelijkheid van God, om de hemel te verlaten, naar deze wereld te komen, te sterven voor al onze zonden en uit te roepen, Vader, vergeef het ze. Ik verlang om hen te vergeven. Ik verlang om hen een wedergeboorte te geven. Ik verlang om hen een nieuwe schepping te maken. Ik verlang van hen dat ze gevonden worden, dat ze gaan leven met hemelse vreugde hier op aarde. Dat ze leven met een feest in hun hart. Dat verlang ik, vader. Nou, toen ik daar oog voor kreeg. Ja, toen reageerde ik daarop. En die jongen die ging nadenken over zijn vader. En voor het eerst in deze geschiedenis, in deze gelijkenis, komt de vriendelijkheid van de vader in zijn gedachten. Joh, die pa van mij. De knecht er aan de beter als ik. Begrijpen we elkaar? Kom ik over? De vriendelijkheid van God is een vriendelijke God, hoor. En dat brengt hem tot actie. Hij zegt, ik zal opstaan, ik zal naar mijn vader gaan en ik zal zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Voordat er herstel is, moet er altijd zondebesef zijn. Gebrokenheid, er staat in Jesaja 57, de Heer woont in de hemel en bij de gebrokenen van hart. Ik ben een zondaar. Ik heb geen benen om op te staan. Ik heb het niet verdiend. En ik kan het niet verdienen. En ik heb geen bewijs dat ik genade mag ontvangen. Het is allemaal zondig in mij. Ik heb gezondigd tegen de hemel. En tegen u, papa. En ik ben niet meer waard. Maar ja, we zijn geen van alle waard. Daar gaat het ook niet om. Het gaat niet om wat ik ben waard en ik ben het niet waard. Geen van ons is het waard. Dat is genade. Dat springt eruit. Kijk maar. Maak mij als een van uw dagloners. Nou, dat was zijn voordracht. Dat had hij helemaal uit zijn hoofd geleerd. Hij was snel weggewandeld. Hij kwam langzaam lopend terug naar zijn vader. Naar zijn ouderlijk huis. En wat lezen we dan? Toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Dit is een moment waarin die Joodse menigte met die fariseeën en die schriftgeleerden en de tollenaars en de zondaren met grote ogen zaten te luisteren. Een Joodse vader die rent. Maar dat kan helemaal niet. Wat heb een jurk aan? En als die rent, rent hij in de jurk. Dus wat moest hij doen? Een Joodse vader, die jurk moest omhoog. Anders kon hij niet rennen. Dat is de eerste wat hun aandacht kreeg. Maar er is nog iets. In Deuteronomium 21, vers 18 tot 21, daar staat dat een rebellerende zoon volgens de wet. Wat moest er met die zoon gebeuren volgens de wet? Hij moest gestenigd worden. Dus die vader die rent, die jongen loopt, maar die vader rent bewogen naar die zoon toe voor de oudsten uit die met de wet kwamen. En hij gooit zijn armen om die jongen en hij kust die jongen, want die jongen die had misschien wel gestonken. Die had geen mooie kleren, die kwam bij de varkens vandaan. Maar dat maakt niet uit, dat is nou genade. Hij gooit zijn armen om die jongen, hij kust die jongen. En als ze komen met de stenen, wie raken ze dan? De vader. Zie je het? Dat is toch heel indrukwekkend. Zo'n moment. En de zoon zei, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad. Trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand. Sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. Laten wij eten en vrolijk zijn. Hij laat zijn zoon niet uitspreken. En dat is de genade. En wat de vader geeft is altijd het beste. Linda is opgegroeid in het Leger des Heils. En dan hadden ze een liedje. Gods weg is de beste, altijd. Nog met z'n allen. Gods weg is de beste, waarheen hij jou ook leidt. Gehoorzaam, gehoorzaam zijn roepstem. Neem je kruis op. En volg hem, Gods weg. Gods weg is de beste, altijd. God geeft altijd het beste. Beste kleed, het beste gemeste kalf, een ring en sandalen. Nou, dat is al een studie op zich. Geen knecht, zoon, sandalen, ring, eigenschap, nieuw kleed. Het gemeste kalf, arm beestje, werd geslacht. En wat begonnen ze te doen? Ze begonnen een feestje te houden. Nou, dit is nou die genade. De vader staat op de uitkijk. Misschien wel 10 jaar lang. Iedere dag. En er is een felle zon hoor. En ze hadden geen zonnebrillen. En daar stond hij. En hij ziet zijn zoon. En hij rent naar zijn zoon. En hij laat zijn zoon niet uitspreken. En hij gooit zijn armen om die zoon. En hij kust zijn zoon. En alles wat die jongste zoon te denken, te vinden in het verre land, waar vond hij dat? Dat vond hij thuis, in het huis, bij de vader. Is mooi, hè? Is dat mooi of is dat mooi? Dan ben je toch blij omdat we zo'n God dienen? Zo vol genade. Maar goed, die fariseërs en die schriftgeleerden, die stonden erbij. En nou komt er nog een klein stukje. Je zou zeggen, iedereen is nu gelukkig. Maar ja, de heer Jezus had kritiek gehad van de schriftgeleerden en van de fariseeën. En dan komt daar die oudste zoon. En die wil ik ook even schilderen. Laten we het lezen, vers 25. Zijn oudste zoon nu was op de akker. geen schande gebracht aan de familie. Hardwerkend thuis. Gehoorzaam van 's morgens tot 's avonds. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij: wat is er aan de hand? Deze nu, zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd blij. Staat er niet. Hij werd boos. Weet je, dat welke ontdekking die oudste broer deed. Die oudste broer ontdekte hoeveel haat hij had tegen zijn jongste broer. Hij noemt hem ook niet mijn jongere broer. Hij noemt hem de zoon van mijn vader. En dat komt allemaal naar buiten. Kijk, weet je, de eerste zoon, de schriftgeleerde, de fariseer, dat was uiterlijk fantastisch. Maar het probleem was niet de buitenkant, maar het was de binnenkant. En dat ziet God. Maar dat wat er leefde aan de binnenkant, komt nu naar de buitenkant. Zien we dat? En dat kwam omdat die jongste zoon vergeving ontvangen had, herstel ontvangen had, een feestje ontvangen had. We lezen het. Hij werd boos, wilde niet naar binnen, toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Zijn vader ging naar buiten. Nou, als je dat in het Midden-Oosten vertelt, dat een vader naar buiten gaat voor zijn zoon, dat is ongehoord. Want er is respect voor de vader. Een vader rent niet. Een vader wandelt. Een vader gaat niet voor zijn zoon naar buiten. Maar deze vader wel. Deze vader is vol bewogenheid. Deze vader houdt van alle mensen evenveel. Bij God is geen aanzien des persoons. En hoe liefdevol de vader de jongste zoon behandelt, op dezelfde wijze behandelt de vader de oudste zoon. Het probleem ligt niet bij de vader. De vader ging naar buiten. Maar het is wel zo, dat vinden we ook in het boek van Jona, en dat vinden we ook in Openbaring, de Heere God heeft wel altijd het laatste, altijd het laatste woord. En dat vind ik toch wel belangrijk. Moet je kijken wat de vader zegt. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: zie, ik dien u al zoveel jaren. Ik heb nog nooit uw gebod overtreden. U hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Nou ja, hier zie je natuurlijk dat de duivels gewoon naar boven komen, alle demonen. Want hij vindt zijn eigen zo geweldig. En dat woordje nooit, je moet nooit nooit zeggen. Dat zegt mijn vrouw altijd. Zeg nou nooit, nooit. Want je weet niet wat er nog gaat gebeuren in je leven. En wat er ook hier heel duidelijk is, dat deze jongen, die was niet dankbaar. Deze jongen, die was veel te trots en rechtschapen. Maar hij genoot niet van alles wat hij ontvangen heeft. Hij stond buiten. En hij valt ook door de mand. Want wat zegt hij? U hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Zie, hij was niet eens één met zijn vader. Hij betrekt zijn vader er niet bij. Ziet u dat? Weet je dat er religieuze mensen zijn die vol zijn van zichzelf? En zo eens woont er ook in mijn hart. En daar heeft de Heere God helemaal geen plaats. Hij had een feestje in gedachten voor zijn vrienden, voor andere mensen. Hij deed het voor de mensen. Hij deed het voor mensen te behagen, zijn vrienden te behagen. En zijn vader komt niet eens in beeld. Ik denk, oh, hier valt hij door de... Hij valt door de mand, hè. Maar waarom valt hij nu door de mand? Omdat de vader zo genadig is. Dan komt de juiste aard naar boven. En dan moet je kijken wat er hier gebeurt. Dan gaat hij praten. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Weet je, de kwaadaardige ziel. Want wat zegt die oudste broer? Hij is naar de hoeren geweest. Had hij daar bewijzen van? Dat had hij niet. Hij was toch niet in het verre land. Maar dat gebeurt er als we kwaad zijn. Dan gaan we, om ons punt te versterken, overdrijven. En u weet het toch met die tong van ons, wat zegt Spreuken erover? Leven en dood ligt in de tong. En wat zegt hij over zijn broer? Dat heeft jouw zoon gedaan. Hij is naar de hoeren geweest. Maar dat weten wij niet. Dat mag hij zomaar niet zeggen. Want hoe noem je zoiets? Je noemt het roddelen. En daar vermoord je de reputatie van een ander mee. Dus die zonde van die oudste zoon. Nou, als je het afweegt met de jongste zoon, komt hij er lelijk uit. Hij wil niet naar binnen. Zijn vader komt naar buiten. Hij wil feestje houden. Hij krijgt nooit iets van zijn vader. Maar niet met zijn vader, met zijn vrienden. En hij beschuldigt zijn broer van hoererij. En hij heeft geen bewijzen. Lelijk, hè? Maar goed, vers 31. En dat is denk ik het mooiste vers. Hij zei tegen hem, kind, oh jochie toch, je bent altijd bij mij. Je bent altijd bij mij. Al het mijne is van jou. Hebben wij dat door? Hebben wij het door dat de Vader in de hemel zijn erfenis met ons wil delen? Hij heeft ons al reeds het onderpand gegeven. Toen hij de Heilige Geest in ons hart legde en ons verzegelde, Efeze 1. En dat wij in onze positie al reeds volmaakt zijn. En dat de Heer Jezus zich niet schaamt om ons broeders te noemen. Dat wij één geest met hem zijn. Hij verlangt ernaar om ons de volle erfenis te geven. Maar positioneel hebben wij die erfenis al. Wij zijn al reeds gezegend met alle geestelijke zegeningen. Wij zijn volmaakt in hem. Zoals hij was, zijn wij in deze wereld. Wij hebben de geest in ons die Jezus deed doen opstaan uit de dood. Lieve broeder, hij was rijk. Hij is arm geworden om ons rijk te maken. En hij vindt het heerlijk om ons alles te schenken. Hier was de oudste zoon. Hij was thuis. Hij kon ervan genieten, maar hij genoot niet. Hij genoot niet. En ja, de gelijkenis eindigt bedroefd, want hij blijft buiten. Maar die woorden van die vader, kijk eens. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn. Want deze broer van jou was dood en is weer levend. Hij was verloren en hij is gevonden. Kijk, en dat is het doel van de komst van de Heer Jezus. Niet om slechte mensen goed te maken, maar om geestelijk dode mensen leven te geven. Om verloren kostbare zielen gevonden te laten zijn. En ik vind dit zo'n schitterend hoofdstuk. Ik kan daar zo van genieten. Er zijn nog twee dingen. Er staat nergens in de Bijbel dat het feest is opgehouden. En we gaan gewoon door. Als we elkaar nou de volgende keer moeten, moet je gewoon tegen elkaar zeggen, het feest gaat door. Of netjes gezegd, het feest gaat door. Want dat gaat door, want wij gaan naar dat bruiloftsfeest in Openbaringen 19. Het leven van een gelovige die in het huis woont is een feest. Amen.
Amen.
Het was een hele blijde dag. Behalve voor de oudste zoon en het gemeste kalf. Maar alle anderen hadden een feestje. Heerlijk toch? Zullen we de Heere danken? Vader in de hemel, het is zo heerlijk om bij elkaar te komen. Het is zo heerlijk om te genieten van uw woorden. We willen zo graag dat u vanmiddag straalt. We willen zo graag dat uw genade straalt. Heer, we zijn zo blij, Heer, dat we door de keuze van het geloof in het huis mogen wonen. En dat daar feest gevierd wordt. En dat ons leven een rijk feest is. Dat we mogen weten dat we een God hebben die bewogen is. Die zoekt en die zoekt en die op de uitkijk staat. O Heere, laat er vanmiddag niemand buiten laten staan. Laat vanmiddag iedereen naar binnen komen. En gaan genieten van de rijkdommen van uw leven. In ons, door ons en voor ons. O Heere, komt u maar heerlijk tot uw doel met deze boodschap. In Jezus' naam. Amen. Wat fijn dat we in deze tijd met zoveel bij elkaar mogen komen. En daar gaan we de Heer ook voor danken. Ach broeder, heb je er zin in? Ja, wij hebben altijd zin. We gaan heerlijk zingen, Johannes de Heer, nummer 120, nummer 1 en 2. En daarna de zegenbeden en dan mag broeder nog eentje spelen. Johannes de Heer, 120. Uit volle borst met dubbele stem.
Heer, ik geef maar u volkomen. Leg mij al hier voor u neer. Omdat gij mij zou wonen met uw geest, o Heer. Al de liefde van mijn hart, gij u wordt aan toegewijd. Vrees geen moeite meer of smarte, daar gij met mij zijt. Halleluja, breng mij al aan Jezus voet. En nu is mijn heil volkomen door het dierbaar bloed. Heer, mijn wil leg ik voor u neder. Neem hem aan nu voor altijd. Van de uwe schijn. Heer, tot u heeft u mijn belofte aan. Ik heb mij al aan u gegeven. Neem het heiland aan.
En daar gaan we, yes.
Glorie, glorie, halleluja. Leg mijn al aan Jezus voet. En nu is mijn heil volkomen door het dierbaar bloed.
Ook tijdens de corona mag ik u allen danken voor uw liefdegave. Het werk in Afrika, ook al kunnen we er niet naartoe, gaat gewoon door. Er zijn op het ogenblik 5000 Nieuwe Testamenten onderweg. In het Engels, in het Swahili. En van het zoeklicht hebben we een hele grote gave gehad. Via het zoeklicht om die stammen die heel ver weg gelegen zijn ook hun eigen Bijbel te kunnen geven. En Gods woord is niet gebonden. Gods geest is niet gebonden. De mogelijkheden zijn er ook bij Family 7. En dat is allemaal genade. Amen. Ja, we leven onder Gods zegen. Amen. En aan Gods zegen is alles gelegen. Daar ben ik zo dankbaar voor. Ik lees het voor als een zegenbede. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk, om zijn wil te doen, en in u werken wat in zijn ogen welbehagelijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen, amen. We zingen het derde lied uit volle borst.
Mijn God, bestuur mijn wegen, strijden wil ik slechts voor u. Jezus bloed kocht ook mijn leven, hem behoor ik nu. Halleluja, leg mij al aan Jezus' voet. En hem kon komen door mijn dierbaar bloed. Glory, glory, halleluja, leg mij al.
Thuis en bedankt dat u gekomen bent. En het feest gaat door.